Matteüs 17. Jan heeft dat verhaal ook al verteld. We lezen dat, begin. Matteüs 17. Jezus heeft gezegd dat hij moet gaan sterven en zo. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en dienstbroer Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord, natuurlijk. Hij zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen en uit die wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde, luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer behalve Jezus. En dan lees ik nog vers 14. Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, dus naar beneden gingen, kwam er iemand naar Jezus toe die voor hem op de knieën viel. Hij zei: Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij lijdt er erg onder. Hij valt vaak in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. Tot zover lezen we samen. Nou, dit overdenken we en dan zingen we met elkaar Hou Vol straks. Margot, Mees, ik zei er net al, wat hebben jullie naar deze dag toegeleefd? We hebben er gesprekjes over gehad en je hebt goed nagedacht over welke kleren je aandoet en of je ze dan ook aanhoudt. Dat zingen met Anneliese, en je deed het al een keer voor bij ons thuis met een microfoon, mooi zeg. Kort geleden stond Mees bij ons voor de deur. Had er nog even het laatste gesprekje erover. En toen regende het zo hard, want wanneer regent het niet in Maassluis? En drijfnat. En het eerste wat hij zegt: ja, ik ben alvast aan het oefenen voor de doop. En volgens mij was je net die week daarvoor, of ik weet niet wanneer, waren jullie een weekje weg, was je ook kopje onder gegaan ergens. Toen werd er ook gezegd: ben je al aan het oefenen? En je zus vroeg volgens mij: ga jij op die zondag trouwen met God? Nou, eigenlijk is dat een hele goede vraag. Jezus zegt in de Bijbel: ik ben de bruidegom en jullie zijn de bruid. Witte kleren aan, daar gaan we. Hij heeft jou zijn ja-woord gegeven en nu geef je dat terug. En Margot heeft dat ook gedaan. Nou, hartstikke mooi allemaal. En morgen is het weer gewoon maandag. Ja, jij doet zo. Maar we willen hier blijven. En als mensen dan aan je vragen: wat heb je van het weekend gedaan? Ja, hoe leg je dat uit? Maar wat is er dan ook veranderd in je leven? Is er iets veranderd? Wat hou je nou over van dit hier? Wat hou je hier nou van vast? Hoe kun je zo'n piekmoment vasthouden? Dat heb je al vaker in je leven, dat je het heel fijn hebt. Dat je zegt: we willen niet weg, we gaan nog niet naar huis. Straks zingen we Hou Vol, hou dit vast. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe kun je dit nou vasthouden? Nou, daar hebben we dat verhaal gelezen van Jezus. Want die heeft ook zo'n piekmoment met 3 vrienden. Daar wil ik graag iets over vertellen. Dat was daar letterlijk een piek, want ze waren op een berg. Alleen, heel dicht bij God. Hoe hoger je gaat, hoe dichter bij God, een beetje symbolisch. En dat was daar zo goed, alles klopte. Paul van Vliet, vraag maar aan je vader en moeder wie dat is, zingt: in elke vrouw, in elke man zit een verlangen groot en diep om in dit leven, als het kan, 1 keer gewichtloos vrij te zijn. Vrij van verdriet en niet meer bang, niet meer alleen en vrij van toen. Omarmd door oeverloos geluk. Geluk, zo, zie je, dat emotioneert. Dit laatste zinnetje zal ik nog een keer zeggen. Omarmd door oeverloos geluk. Nou, iets daarvan heeft Jezus daar. Die staat daar op die berg en die gaat stralen, want even heeft hij contact met thuis, die plek waar hij vandaan komt. Denk, oh ja, zo was het en nu ben ik hier. En zijn kleren worden wit als het licht en zijn gezicht gaat stralen. En dan zijn daar ineens twee mensen bij hem, Mozes en Elia, zeg maar het complete Oude Testament, de wet en de profeten. Twee mannen van wie ze het graf nooit gevonden hebben en die staan daar te praten met Jezus. Nou, dat zijn van die momenten dat alles even klopt. Van die momenten die je wil vasthouden. En Petrus wil dat ook. En wij willen dat ook. Petrus zegt, zullen we drie tentjes neerzetten? Alsof je de hemel kunt vangen in tenten. Het is al ingewikkeld genoeg op een camping om in een tent te zitten. Heel onhandig voorstel, maar wel begrijpelijk hè, van Petrus. En terwijl hij nog aan het praten is, wordt hij overroeld door een stem uit de hemel. Dit is mijn lieve zoon. Ik ben zo blij met hem. Eigenlijk, wat jullie moeders tegen jullie zeiden, Mago en Mees. Ik ben zo blij met je. Zo trots op je. Dat zegt God de Vader nu tegen zijn zoon. En ik stel me voor dat dat zo bemoedigend was voor Jezus. Even die bevestiging vanuit de hemel. Die bemoediging voordat hij weer verder gaat. Want hij moet verder. Hij gaat naar beneden. Hij is al heel erg afgedaald uit de hemel op aarde. Dan is hij op een berg. Dan is hij nog redelijk dicht bij de hemel. Maar dan moet hij weer naar beneden. Hij moet toch weer naar beneden. Ook daarom mag Petrus dat moment niet vastzetten. Jezus wil mensen helpen. En als je mensen wil helpen moet je naar ze toe gaan. En mensen bevinden zich vaak in een dal. Dat is gewoon zo. Het wordt echt een afdaling voor Jezus, voor hem persoonlijk ook, want het eindigt met zijn dood. Hè? Zo diep gaat hij. Het eerste wat ze in dat dal tegenkomen is dus een zieke jongen. Die leidt aan een ernstige vorm van epilepsie of zo. En daar moet Jezus naartoe, dat weet hij. Dus wat een contrast, hè? Die Mozes en Elia die bij hem waren trouwens, kennen dat contrast ook. Mozes was op een berg, een heel beroemd verhaal. Er zijn ook films van wel. En dan donder en bliksem. Jan had het erover onweer. En dan gaat God spreken. En dan komen de 10 woorden. Dan krijgt hij die 2 stenen tafel. Hè? Nou, en dan gaat hij ook stralen zoals Jezus in dit verhaal. Zo erg dat hij een theedoek voor zijn gezicht moet hangen. En dan moet Mozes ook weer naar beneden vanaf die berg. En wat gebeurt daar beneden in dat dal? Daar hebben de mensen, die konden niet wachten op Mozes. Die zijn een eigen godje gaan maken. Een gouden kalf. Dat kun je nog steeds winnen als je een mooie film hebt gemaakt. Maar wat een contrast. Wat een contrast. Mozes op de berg, Mozes naar het dal. Elia op een berg. En er komt ook een bijzondere manifestatie van God. Ook weer iets met onweer. En dat het altaar van de Baalpriesters. Mensen met een hele nare godsdienst. Waarbij je ook mensen moet offeren en zo. Dat wordt kapot gebliksemd en zo. En dan gaat Elia naar beneden, heeft hij die overwinning behaald, helemaal euforisch gaat hij naar beneden. En dan gaat hij ook letterlijk naar beneden, valt in een gat Elia, want het contrast is te groot eigenlijk. En dan zegt hij zelfs, Heer neem mijn leven maar weg, hoe moet ik hier nou verder daar? Hij kan het niet verwerken, dat contrast tussen hoog en laag. En dan raakt de Heer hem aan, die zegt, kom op, verder. En dit gebeurt dus ook met Jezus, die wordt omhelst door zijn vader. Hij haalt Jezus diep adem en dan kan die weer door. Naar beneden. En dit gaat ook gebeuren met Jezus zijn 3 vrienden. En dit is vandaag ook gebeurd met jou en met jou. En ik hoop met ons allemaal. Want moeten die 3 vrienden zich nou zien te redden? Die hebben een piekervaring gehad. Allemachtig. Konden ze erbij denken. Allemachtig, wat gebeurt hier? Je hebt een piekmoment. Zingen voor in de kerk, Mago. Je laat het dopen. Mees zei tegen mij, wat een hoop mensen. Ik zei, ja, daar kijk ik elke zondag tegenaan. Maar hoe moet je nou weer landen in het dagelijks leven? Let op wat er gebeurt. Jan heeft het ook al een beetje genoemd. Ik las dit stukje van de week voor in een vergadering met allemaal collega's. En toen zeiden ze, staat dat er? Leuke dominees weten ook lang niet alles. Die hadden er altijd overheen gelezen en je zou er ook zo overheen lezen, maar het staat in vers 7. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, niet bang zijn. Zie je het voor je? Dus Jezus komt naar beneden van die berg af. En dan komt hij. En dan zegt hij. Sta op, niet bang zijn. Niet bang zijn. Niet bang zijn. Kom maar mee. Ja, blijf maar zitten. Maar dat zegt hij. Zo doet Jezus dat. Zie je het voor je? Dus hij loopt niet achterloos verder. Hij zegt niet, kom op man, we gaan weer even de keihard tegenaan. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, redden jullie jezelf, maar ik moet ook er doorheen. Nee, hij raakt ze aan. Zo is Jezus. Zo is de Heer tegen wie je ja gezegd hebt. Dit is de God tegen wie je ja gezegd hebt. Die is zo lief. Als wij dit doen, hè. Ja, komt niet nog een keer hoor. Maar vooral mannen hebben dat een beetje, kom op hé. Toef. Of als mannen elkaar omhelzen, heb je dat wel eens gezien? Dat gaat dan zo en dan... Ik weet nog, in mijn jeugd had je mattenkloppers. Hè? Wij kunnen dat niet teer, mannen. En als ze het wel teer gaan doen, ja, dan wordt het ook nog gevaarlijk. Dan krijg je me too. Kijk even uit. Jezus kan dit, hè. Jezus is teder. Weet je wat het Griekse werkwoord is? Dat kennen we allemaal. Jezus raakt ze aan. Haptomai. Dat is de haptonoom. Ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt, een haptonoom. Dat is een bepaalde therapie. Ik heb even gekeken, Wikipedia, wat is het ook weer precies? Haptonomie is een door de fysiotherapeut Frans Veldman ontwikkelde alternatieve geneeswijze om in contact te komen met het lichamelijk gevoel en inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen lichamelijk gevoel en gevoelsleven. Dus je lijf wordt aan het werk gezet. Wij zitten vaak in ons hoofd, hè? Ik zou trouwens zeggen, je mag geloof ik inbreken op Wikipedia, een verbetering maken. Het is niet bedacht door Frans Veldman, het is bedacht door Jezus. En die Frans Veldman die heeft het weer ontdekt. Hè? Die zei, zo, dat was wel heel goed wat Jezus deed, zeg. Dat werkt. Aanrakingen kunnen een mens verder helpen. Echt waar. Mijn broer Paul, hè, mijn tweelingbroer... kwam bij een psycholoog met zijn grote verdriet om het verlies van zijn dochter. En die psycholoog die vroeg op een gegeven moment aan hem... vind jij het goed als ik mijn hand op je buik leg? Dan zei Paul, doe maar. En die man die doet dat. En mijn broer hoort zichzelf ineens snikken en huilen. Hier zit je gevoel, hier zit je emotie. En daar kon hij niet bij komen. Totdat het aangeraakt werd. Toen mijn vader was overleden, vertelde mijn moeder dat ze in die laatste week nog naast elkaar in bed hadden gelegen. En mijn vader kon niet meer praten, daar was hij te ziek voor. En toen hebben ze hun hoofden tegen elkaar gelegd. En dat was misschien wel het meest intieme, het meest intense moment dat ze ooit in bed hebben gehad. Ik had een tijd geleden een ouderling die mij na de kerkdienst altijd even een kneepje in mijn elleboog gaf. Dat was een heel klein gebaar. Zo heb ik zo. Dat deed mij zo goed. Ik zeg niet dat jullie dat ook al moeten gaan doen hoor. Maar je snapt dat dat goed doet, hè? Even zo. Niet zeggen van, oh het was fijn of zo, maar even zo'n kneepje. Als Jezus mensen aanraakt... werkt dat helend. Echt. Soms worden mensen ook echt helemaal beter ervan. Werkt ook omgekeerd. Er is een vrouw die dat door heeft van die aanrakingen. En die gaat het omgekeerde doen. Zij raakt Jezus aan. Die vrouw was al 12 jaar aan het menstrueren. Achter elkaar door vreselijk. En Jezus voelt die aanraking. En zegt, wie heeft mij aangeraakt? Zo intens is dat. Kijk, in de kerk zijn wij van woorden. En dat mag ook, want de Bijbel is best een dik boek. Veel woorden gebruikt God, maar God is ook van voelen, van aanraken, zodat je niet alleen maar in je hoofd blijft. Lieve Margot, lieve Mees, vandaag is voor jullie een piekmoment. Straks ga je naar huis en dan denk je, ja, nou heb ik ja gezegd, ben kopje onder gegaan. Je mag dan ook meenemen, oh ja, maar God had eerst ja gezegd, nog voordat je bestond. En God heeft mij aangeraakt vandaag. Dat geloof ik echt. Hij heeft zijn ja-woord bevestigd. Ik hou van je. En die aanraking, het kan op allerlei manieren. Het kan lichamelijk, kan ook met een lied, kan met een gedachte, of met de ontmoeting even die je met iemand hebt. Iets wat tijdens zo'n kerkdienst heel erg bij je binnenkomt, dat je denkt, wow, dat raakt. Zodat je net als Mees ook kan denken van, wat gebeurt er nou? Wat voel ik nou? Dit heb ik nog nooit zo eerder gevoeld. En ik denk, Mees en Mago en jullie allemaal, dankzij die aanraking uit de hemel, hè, ga je het op maandag volhouden. En op donderdag. En zien we elkaar op zondag alweer. Gelukkig. En dit, lieve mensen, geldt voor alle heiligen en voor alle twijfelaars. God is altijd om ons heen. Amen.